Ik wil vandaag een les brengen die over de wet van Mozes. En wat wil ik daarover brengen? Eigenlijk wil ik gewoon wat basisprincipes gaan aanhalen over de wet van Mozes en waar die nu precies voor staat en wat dat nu precies betekent. Zonder al te veel een link te leggen naar het Nieuwe Testament. Gewoon echt puur kijken, wat zegt het Oude Testament en misschien ook enkele teksten van het Nieuwe Testament over die wet. En ik denk dat het belangrijk is dat we die principes even aanhalen, want dan kunnen we ons ook een beter beeld vormen over het nut en het doel van die wet van Mozes. Tegen in Exodus hoofdstuk 19. We weten dat het volk zwaar gebukt ging in de slavernij, onder de slavernij in Egypte. Ze riepen tot God. God heeft dat gehoord en heeft het volk van Israël met een heel sterke, machtige hand uitgeleid uit Egypte. Hij heeft hen verlost van die slavernij. We weten ook dat beeld dat we in het Nieuwe Testament hebben van zo heeft God ons ook in het nieuw verbond bevrijd van de zonde. Maar het Oude Testament, daar is een volk, gaat gebukt onder de zonde, ze roepen tot hun schepper en hun schepper verlost hen. En Mozes was de man die het volk eigenlijk daarin heeft voorgegaan. Die hen uit Egypte heeft geleid, die het voortouw heeft genomen, die het, de tussenpersoon was tussen God en dat volk. En hier zijn we in hoofdstuk 19, in die derde maand, na die uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte. En ze komen daar tegenover de berg Horeb. En Mozes gaat daar die berg op en God geeft hem, zo zien we in vers 3, allerlei mededelingen waarvan hij verwacht dat hij die aan dat volk van Israël gaat meedelen. En we hebben deze tekst al eens wat vaker behandeld, maar ik blijf het een zeer straffe tekst vinden, in heel dat hoofdstuk, hoe indrukwekkend die verschijning is van God. We gaan dat ook niet helemaal lezen vandaag. Maar let op wat God zegt in vers 3. Zo zult gij in het midden van het vers tot het huis van Jacob zeggen en meedelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Er waren heel veel volken op dit moment, er waren meerdere volken dan alleen Israël, op dit moment op de aardbodem. Maar God had Israël uitgekozen, doordat hij aan Abraham een belofte had gedaan. Die is doorgegaan aan Isaac en Jacob. Vanaf Jacob spreken we van het volk Israël, bij zijn 12 zonen, die zich daar zijn gaan vestigen in Egypte. En dat volk is groot geworden. En God heeft een doel met dat volk. Hij wil dat zij zijn persoonlijk eigendom zijn. Dat zij anders zijn dan alle andere volken. Dat zij een heilig volk zouden zijn. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Dat is wat God wil. Maar om dat te bereiken, om dat te bewerken, gaat God een verbond, een overeenkomst met hen sluiten. En God gaat zeggen, door die overeenkomst zijn zij zijn eigendom. Zijn bezit. Hij is de eigenaar. Waar zit jij eigenaar van? Wel, daar zit jij degene die bepaalt wat daarmee gebeurt en wat daar niet mee gebeurt. Zo is het volk van Israël het eigendom van God. En we zien dan, Mozes gaat uiteindelijk ook de berg op. Die berg die beeft, daar zijn donderslagen, rook, dat is zo indrukwekkend, bliksemstralen. Het volk is zo aan het beven. En uiteindelijk geeft God daar ook die 10 woorden, de 10 geboden, die hij verwachtte dat het volk zou gaan naleven. Kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 5. Want we weten dat natuurlijk niet veel na dit. Is het volk in de woestijn beginnen te klagen en te zagen. En dat ze God dat ze niet content waren, dat ze ook een gebrek hadden aan vertrouwen, van oei, dat beloofde land wat God ons heeft beloofd, want dat verbond, die belofte dat God eigendom wilde, dat eigendom, dat Israël het eigendom moest zijn van God, dat zou voltrokken worden in een bepaald specifiek land, namelijk het land van Kanaan. Dat was wat God dat volk heeft beloofd, waar zij mochten gaan wonen, en daar zou God dat verbond met hen een uitwerking doen komen. Maar in Deuteronomium 5 zijn we 40 jaar later, of iets meer dan 40 jaar later, dat het volk is gaan klagen en zagen, en God heeft hen 40 jaar laten omzwerven in de woestijn. En nu opnieuw gaat Mozes Israël samenroepen, en kijk eens wat hij zegt, wat hij wil dat dat volk doet. In vers 1, Mozes riep geheel Israël samen en zeide tot hen, hoor Israël, de inzettingen en verordeningen die ik heden doe horen, opdat gij ze leert en naastig onderhoudt. Dus Mozes opnieuw zegt Israël, dit zijn alle regels, dit zijn alle inzettingen, dit zijn alle geboden die God mij gegeven heeft, die ik aan u geef, en gij moet die leren, je moet er naar horen, je moet ze leren, en zeer nauwgezet moet gij die geboden gaan onderhouden. Vers 2, de Heer onze God heeft met ons een verbond gesloten op Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, zodat wij hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg uit het midden van het vuur. Ik stond te dien tijde tussen de Heere en u, om u het woord van de Heere mede te delen. Want gij vreesde voor het vuur, en gij kwam niet de berg op. En hij zeide, ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. En dan wordt de 10 geboden opnieuw herhaald. Dat verbond dat God met Israël sloot, had hij niet voor die tijd gesloten met hen. Niet met de voorouders van de Israëlieten die op dit moment leefden, met die generatie. Toen is dat verbond van God met dat volk gesloten. Kijk eens in Nehemia hoofdstuk 9. Want nu is Israël een tijd doorgegaan dat ze het land in bezit hebben genomen. Daar waren een hele periode van enkele honderden jaren van richters. Daarna is het een koninkrijk geworden dat ze een koning wilden. Het rijk is niet veel daarna in twee delen gesplitst, noordelijk en een zuidelijk rijk. En uiteindelijk zijn ze alle twee in ballingschap gegaan, beide rijken, om uiteindelijk terug te gaan keren naar hun beloofde land. En dat is waar Nehemia over spreekt, over die periode. En in Nehemia hoofdstuk 9, dan lezen wij in vers 13, op de berg Sinaï zijt gij nedergedaald, en hebt met hen gesproken uit de hemel, en hun rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. Ook heb jij hen uw heilige Sabbat doen kennen, en hun geboden, inzettingen en een wet gegeven door de dienst van uw knecht Mozes. Dus dat is een rode draad wat we doorheen die periode van het tijdperk van Mozes zien, wat er toen gebeurd was op die berg, door de knecht Mozes is die wet gegeven aan dat volk. Kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 4 vers 8. Want dat is wel belangrijk dat we dat ook meenemen als we gaan nadenken over die wet van Mozes. In Deuteronomium 4, daar lezen wij, we zullen vanaf vers 5 beginnen. Zie, ik heb u inzettingen, zegt Mozes, en verordeningen geleerd, zoals de Heere mijn God mij geboden had, opdat gij al dus zou doen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Onderhoud ze dan naar zich, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen van de volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen, waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Immers, welk groot volk is er? Waaraan de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, telkens als wij tot hem roepen. En welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft, zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg? Alleen neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor, dat je de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt niet vergeet, en ze niet uit uw hart, wijken zolang jij leeft. Maak ze aan uw kinderen en kindkinderen bekend, de dag waarop gij voor het aangezicht van de Heere uw God bij Horeb stond, toen de Heere tot mij zeide, roep mij het volk samen, dan zal ik mijn woorden doen horen, opdat zij leren mij te vrezen alle dagen die zij op de aardbodem leven, en opdat zij het hun kinderen leren. Tot hier. Opnieuw zegt Mozes, zorg dat je die regels kent. Maar wat opvalt is, Mozes stelt zich de vraag, door die andere volken aan te halen die die wet niet hebben, dat die andere volken zouden kijken naar het volk Israël en zichzelf de vraag zouden stellen van wauw, dat is nu een uniek volk. Wij hebben zo wetten niet. Dat volk heeft die wetten, maar wij als vreemd volk hebben die wetten niet. Immers welk groot volk is er, zegt Mozes, die zo wijs en verstandig is. Dus als andere volken naar Israël zouden kijken, zouden zij iets zien wat zij niet hebben. Het verbond dat God met Mozes en Israël heeft gesloten, heeft hij niet met al die andere volken gesloten, enkel met het volk van Israël. En wat moesten de Israëlieten doen? Zij mochten die dingen niet vergeten, maar ze moesten deze dingen ook aan hun kinderen leren. Zij moesten deze dingen ook aan hun kleinkinderen leren. Al die wetten, al die regels, al die inzettingen. En ze mochten dat niet vergeten. Nu, hoe kwam iemand onder die wet? Hoe werd iemand onderhevig aan die wet? Wel, ik heb het al een klein beetje verraden. Maar kijk eens in Leviticus hoofdstuk 12. Leviticus 12, daar lezen wij in vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Spreekt tot de Israëlieten. Dus tot wie werden die woorden weer gesproken? Voor wie waren die woorden belangrijk? Waren die voor de vreemde volken belangrijk? Nee, de Israëlieten moesten dit horen. En wat moesten zij doen? Wanneer een vrouw moeder wordt en het kind en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij 7 dagen onrein zijn, als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn. En wat moest er gebeuren? Wel, vers 3. En op de 8e dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Dus dat volk wat daar woonde in dat specifieke land, Kanaan, wat die specifieke regels had, wat dat unieke verbond met God had, daarvan moest alles wat van mannelijk geslacht was op de 8e dag besneden worden. Dat was een teken van het verbond dat God met hen gesloten had. De vrouwen moesten niet besneden worden, zoals we iets verder lezen in hetzelfde hoofdstuk. Maar je kwam dus onder dat verbond door geboorte. Je werd geboren als een Hebreër, als een Israëliet. En voilà, je was onderhevig aan al die inzettingen en geboden. Nu, als je geboren wordt, als Leila geboren wordt, zij, en stel dat zij een Israëliet is, zij weet van toeten of blazen. Maar als zij wat groter wordt en wat verstand gaat krijgen, dan waren daar de ouders die haar al die regels zouden leren, zeggen, dit is wat God zegt, dit is wat God van u verwacht, dit is wat we moeten doen, dit zijn de feesten, dit zijn de, noem het maar op. En dan zou Leina zeggen, ah ja, dit is wat God van mij verwacht als Israëliet. En dan zou zij al die dingen ook moeten doen. Dus je werd geboren onder die wet, als een Israëliet. Vreemdeling had daar niks mee te maken. Tenzij, zoals Exodus 12 leert, bijvoorbeeld, en we gaan daar niet alles van zien, maar ik wil u even dit aanhalen, dat een vreemdeling had eigenlijk met die wet niks te maken, tenzij die in Israël vertoefde, en dan waren er bepaalde regels waarvan God zei, dit moet een vreemdeling ook doen, die bij u woont, en dit mag een vreemdeling niet doen, die bij u woont. Dus daar waren verschillende regels, wat wel en wat niet mocht, voor de vreemdeling, die, de niet-Jood, de niet-Israëliet. En in Exodus 12 is daar zo'n regel van hoofdstuk 43, van het Pascha. Kijk eens wat daar staat. Want we weten, Pascha was het feest dat symbool stond voor de uittocht uit Egypte. En wat staat er in vers 43? De Heere zeide tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting van het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Dus als die Israëlieten bijvoorbeeld het Pascha gingen eten, geen enkele vreemdeling mocht daarvan eten. Iedere slaaf die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten wanneer jij hem besneden hebt. Dus als er een slaaf was onder de Israëlieten, moest hij eerst besneden worden en dan mocht hij wel eten van dat Pascha. Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. Dus dat zijn regels die God aan dat volk heeft gegeven, wat allemaal te maken heeft met dat verbond wat hij door Mozes met Israël heeft gesloten. En zo zijn er nog wel meer bepalingen wat wel en wat niet kon. Maar kijk daarom ook eens wat er over Jezus wordt gezegd in Galaten. Hoofdstuk 2 vers 15. Dat is nog niet direct over Jezus, dan gaan we hoofdstuk 4 vers 4 zien, maar eerst even hoofdstuk 2 vers 15. Daar zien we dat in het Nieuwe Testament ook dat onderscheid gemaakt wordt, en daarom heb ik die tekst er ook even bij gezet, Galaten 2 vers 15, wij geboren Joden. Een Jood werd je door geboorte. En als je geboren werd als een Jood, dan werd je onderhevig aan dat verbond wat God met Mozes gesloten heeft. En daarom staat er ook in Galaten hoofdstuk 4 vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Waarom was Jezus onderhevig aan de wet van Mozes? Wel, hij was een nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob. Hij was een nakomeling, hij was een Israëliet, een Jood, en daarom was hij onder die wet. Hij werd daaronder geboren. Wat wil ik nog zeggen? In Exodus hoofdstuk 40, daar zien we ook dat een van die regels die God ook had, was dat er priesters waren onder het volk. We hebben dat juist in Deuteronomium 18 ook gezien, het eerste stukje, dat sprak over de levieten en over hun erfdeel. Dat zij geen, zij kregen geen specifiek land toegewijd in dat beloofde land. Zij waren een aparte klasse. En de Bijbel leert ook dat enkel de nakomelingen van Levi mochten priesters zijn. Niemand anders uit de stam van Juda, of uit de stam van Issachar, of Simeon, of Gad, en noem maar op. Niemand van de andere stammen mocht een priester leveren. Enkel de nakomelingen van Levi mochten de priesters leveren. In Exodus hoofdstuk 40, waar was mijn tekst? Vers 15 en 16, daar staat. Als Mozes die tabernakel heeft ingericht, die tent van samenkomst, dan zien we ook in vers 15, je zult hen zalven, dat wordt over Aaron en zijn nageslacht gezegd, dat zijn dus de levieten, je zult hen zalven, zoals jij hun vader gezalfd hebt, om voor mij het priesterambt te bekleden. En dit geschiet, opdat hun zalving voor hen tot een altoosdurend priesterschap zij in hun geslachten. En Mozes deed dit, overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had, zo deed hij. Dus als je ooit een priester tegenkwam in dat beloofde land onder de Joden, dan wist je per definitie, dat is een leviet. Dat is een nakomeling van Levi. Want niemand anders zou een priester kunnen zijn. Nu, die priesters moesten in die tent, eerst was dat een tent, moesten allerlei rituelen uitvoeren die God heeft gegeven door Mozes. En later is die tabernakel vervangen door een tempel. Nu kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 9. Daar worden we een klein inzicht gegeven over wat daar gebeurde. Bepaalde dingen, natuurlijk niet alles, maar wat daar onder die wet gebeurde. Bij dat verbond dat God met Israël had gesloten. In vers 1 staat daar. Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds rondom met goud overtrokken. waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Daarboven waren de cherubs ter heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwde. Hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Dit was dan al dus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent, maar in de tweede alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonde door het volk in onwetendheid bedreven. Tot hier. Dus, daar waren bepalingen, daar waren regels, daar waren instellingen, daar waren tijdstippen, dat zij rituelen moesten volbrengen, en al die dingen, dat was niet dat Mozes zei van, ik vind dat jij dit nu moest doen, want kijk eens wat er staat in hoofdstuk 8 vers 5, wat er over Mozes wordt gezegd in het tweede gedeelte, blijkens de Godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken, zie toe, zegt hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. Mozes kreeg een patroon. Mozes kreeg een voorbeeld van God. Mozes kreeg een nauwgezet iets wat hij zo moest overbrengen aan het volk. En wat zo moest uitgevoerd worden. En wat die heilige natie moest navolgen. Wat zij hun kinderen moesten leren. Wat generatie na generatie na generatie moest worden doorgegeven. Dat was, zoals de Bijbel dat noemt, een altoos durende inzetting. Wel, kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 27 vers 26, want er is een probleem. Deuteronomium 27, vers 26 lezen wij. Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet met ter daad volbrengt. En het gehele volk zal zeggen amen. Het is zelfs zo, want wat dit vers wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. En we zullen die tekst ook even lezen, dat je ook weet wat dit betekent. God gaf die wet en wilde een heilig volk. Maar God verwachtte dat die wet nauwgezet werd nagevolgd. Maar als je op één punt struikelde voor die wet, was je schuldig, want je had de wet overtreden. Dus die wet, die eigenlijk ten goede was voor het volk, kon iets niet bewerken. Want die wet maakte van dat volk zondaars. Want ze overtraden de wet. Kijk eens in Galaten hoofdstuk 3 vers 10. Waar de apostel Paulus ook even terug gaat blikken naar die wet van Mozes. En wat zegt hij dan? Want alle die het van de werken van de wet verwachten, liggen onder de vloek. En waarom liggen die onder de vloek? Wel, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dus het was heel die wet, al die regels die God door Mozes heeft gegeven, wat wij kennen als het oude verbond, vervloekt zijn degenen die niet doen alles. Elk detail. Alles, elke kleinste letter tot de grootste letter van heel die wet. Vervloekt is een ieder die zich daaraan niet aanhoudt. Dat is een punt wat Paulus in het Nieuwe Testament zegt over wat eigenlijk verwacht werd van dat oude verbond. Maar, kijk ook eens in Jacobus hoofdstuk 3. Vers 10. Jacobus. Hoofdstuk 2, vers 10. Daar gaat iets beter lukken. Jacobus, hoofdstuk 2, vers 10. Daar zegt de schrijver, want wie de gehele wet houdt, wauw, je houdt heel die wet. Heel goed. Maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want je bent een overtreder van de wet. Dus we zien, er is een probleem met die wet. Die wet kan iets niet bewerken. Die wet die maakt eigenlijk zondaren van de mensen. Die veroordeelt mensen doordat ze schuldig worden aan die wet, omdat ze die overtreden. En weet je wat het Oude Testament zelf zegt over wat Israël gedaan heeft met dat verbond dat God met hen gesloten heeft? Kijk eens in Jeremia als laatste tekst. Jeremia hoofdstuk 31. Vers 31. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hem bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Wat werd er geleerd als je op nog maar één punt struikelde, was je schuldig voor de hele wet. Wat heeft dat volk gedaan? Dat volk dat, waarvan God zei, ik wil u dat je mij tot eigendom zijt. Ik heb u door Mozes allerlei regels gegeven die je allemaal moet volbrengen, die je kinderen moet leren, waar je als Jood onder geboren wordt, waar een vreemdeling niks mee te maken had dan de uitzonderingen die in de wet stonden geschreven van de vreemdeling die effectief in Israël woonde. Maar andere volken hadden die regels niet. Wel, Israël heeft dat verbond gebroken. Ze hebben dat verbond niet gehouden. En wat zegt God? Daarom ga ik een nieuw verbond sluiten. En dat verbond gaat niet zijn zoals het verbond dat ik toen ik hen uit Egypte heb geleid, toen ik hen bij de hand nam, toen ik Mozes aansprak en toen ik Mozes dat patroon heb gegeven, dat nieuwe verbond gaat anders zijn. En dat is waar ik volgende keer over wil praten. Ik wil dat je nu die dingen onthoudt, dat je die basisprincipes van de wet van Mozes, dat je die altijd voor de geest kunt halen. God sloot dat verbond niet met iemand anders, enkel met de natie van Israël, niet met de vreemde volken. Je werd geboren als een Jood en daardoor werd je automatisch per definitie onderhevig aan die wet. Maar die wet die moest jij volledig volbrengen. En als je op één punt struikelde, was je schuldig voor heel de wet en werd je dus veroordeeld. Priesters, die mochten alleen maar komen uit de stam van Levi. Al die bepalingen van de eredienst, die waren en die moesten zijn zoals God die heeft gezegd. Maar Israël heeft dat verbond gebroken. Ze hebben zich daar niet aan gehouden. En daarom, hoewel het een altoosdurende inzetting was, hebben we duidelijk gezien, de Bijbel leert een altoosdurende inzetting, toch zegt God dat hij een nieuw verbond zou gaan maken. Waarom? Niet omdat hij ontrouw was, maar omdat Israël ontrouw is geworden aan dat verbond. Daarom zou hij een nieuw verbond tot stand gaan brengen. En dat is reeds wat we in de wet worden gezegd, toen de wet nog volledig in werking was. We hebben in Deuteronomium 18 nog iets gezien. Dat is waar ik volgende keer dan zal mee beginnen waarschijnlijk. Deuteronomium 18 zei diezelfde wet al, dat er een profeet zou gaan komen. En dat wie uit het volk niet naar die profeet zou gaan luisteren, die zou uit het volk worden uitgeroeid. En dat is een blik van het Oude Testament naar de Christus die zou gaan komen. En de Christus die woorden heeft gesproken, waar ook de Joden zich aan moesten gaan houden. Maar zelfs aan die profeet hebben ze zich niet gehouden. Tot hier les. Amen.